geworden, omvloerst. En dan staat er aan het eind van vers 8, hoe komt dat dan? Vanwege al mijn benauwers. Dat is het laatste woord, al mijn benauwers. Nou, we hebben dus gezien, het sleutelwoord dat was dat nifhalu, dat ontbonden worden, ontwricht worden. Die beenderen die uit elkaar worden geslagen. En dan dat oog dat het ook niet meer ziet. En die benauwers die overal maar rondgaan. Ik moest denken aan een gedicht van Gerrit Achterberg. Daar wordt dat heel goed getypeerd. De schemer valt als grond. In Holland loopt een hond. Een hond met lange tanden. Er gaat door alle landen een grote zwarte hond. Wij liggen in het rond, niet langer van elkander. Wat ons tezamen bond, stierf tussen onze tanden. De schemer valt als grond. En dan denk je, ah, die man die heeft dat gezien, visionair, die heeft dat gedicht gemaakt, profetisch. Dat zou je zo tussen de psalmen kunnen zetten. Daar heb je dan een hedendaagse psalm. Je zou het ook zo in het boek Openbaring kunnen zetten. En dan zeg je, kijk, daar heb je nou psalm 6. En dan? Ja, dat is nou het wonderlijke. Dan opeens, en dat zie je wel vaker. Dat gaan we ook nog eens een keer wat verder behandelen. Weet je wat er opeens kan gebeuren? Dat een psalm kantelt. Dat ga ik nog eens een keer verder wat uitwerken. Maar, oh ja, dit moest even blijven staan. Uitvegen. Een psalm kan kantelen. In de oude kerk, dan had je het Kyrie en het Gloria. En nog. En dat vind ik ook altijd zo kostbaar. Ja, daar ben ik altijd dol op. Ik ben dol op liturgie. En dan... Als je dan in een kerkdienst mag voorgaan en je maakt dat mee, die beweging. Eerst dat Kyrie gebed, die roep om ontferming voor de nood van de wereld. En dan dat Gloria erachteraan, de lofzang. Die dubbele beweging. En dan zie je heel vaak in de psalmen ook. Eerst heb je dan soms een Kyrie, een roep uit de ellende. Dat is hier die verse 1 tot en met 8. En dan opeens in vers 9 slaat het om. Dan krijg je Gloria. Een psalm kan kantelen. We zullen later zien, hij kan ook de andere kant op kantelen, dat komt ook voor. En dat vind ik nou juist weer zo ijzersterk, want dat wordt vaak vergeten. Ik merk wel eens, in bepaalde vormen van onderricht, dan wordt er gezegd, ja, je hebt dus dit patroon. Eerst klaaglied en dan loflied. Ja, maar het kan ook andersom. Er zijn ook psalmen die kantelen de andere kant op. Dat gaan we ook nog wel eens een keer bekijken. Psalm 40 bijvoorbeeld. Die begint met een lofzang. En opeens in het midden, dan klapt hij om. En dan krijg je klaaglied. Kan dus ook. Moet maar eens op letten. Dus dit is dan ook een beetje handvat voor zelfstudie. Dan kun je verder de rest zelf. Ja, ik hoop toch dat je nog een keer terugkomt. Maar uiteindelijk is het de bedoeling dat elke leraar zich overbodig maakt. Dus niet te vlug, maar... Alles met mate. Maar dan zie je dat zo'n psalm kan kantelen. En dan moet je er maar eens op letten. Als je dat psalmboek doorgaat, dan zul je op een gegeven moment dat herkennen. Dan denk je, hé, daar krijg je opeens die omslag. Van Kyrie naar Gloria en soms van Gloria naar Kyrie. En hier dus ook in vers 9. Dan opeens, dan gaat die psalmdichter, je zou haast zeggen, uit een ander vaatje tappen. Wijkt van mij... Alle bewerkers van ongerechtigheid. Want Shama Adonai, gehoord heeft de Heere, Kol Bechi, de stem van mijn geween. Kol Bechi, de stem van mijn wenen. gehoord. Dus wat wordt nu het motiefwoord? Dat horen. Want let erop, dat woord horen hoor je in vers 9b en dat komt in 10a weer terug. Want in vers 10a, daar krijg je weer... En dan staat het... Shama Adonai, gehoord heeft de Heere. Mijn smeking. Mijn genadesmeking. En dan, vers 10b, parallel daar weer mee... De Heere, en dan hou ik even de Hebreeuwse volgorde aan, Adonai, mijn gebed, neemt hij aan. Die volgorde is vaak ook zo pakkend in de Hebreeuwse tekst. Want dan opeens in vers 10b, moet je opletten, dat is nog een chiasm ook, want in vers 10a, daar heb je het werkwoord vooraan, gehoord. En in vers 10b, daar komt het werkwoord helemaal aan het eind. De Heere, mijn gebed, neemt hij aan. Dus dat aannemen, dat krijgt op die manier opeens een heel zwaar accent, juist omdat het helemaal verspringt. Het is niet keurig parallel van gehoord heeft de Heere, aangenomen heeft de Heere mijn gebed. Nee. Het verschuift. Gehoord heeft de Heere mijn smeking. De Heere, mijn gebed, neemt hij aan. Kijk, dus je zou het eigenlijk even kunnen uitbeelden. Als je dat op deze manier doet. Gehoord. En dan komt de naam, de Heere. Mijn smeking. En dan in vers 10b, dan krijg je dus de heel andere volgorde. Eerst de Heere, mijn gebed, neemt hij aan. Nou zie je, kijk dat gehoord, dat correspondeert met dat aannemen. En die naam, die staat hier. En dat gebed en die smeking. Dus dan krijg je inderdaad een kruisstelling. Oftewel, chiasme heet dat dan in de literatuurwetenschap. Nou, dus op die manier werkt die Hebreeuwse dichter op een prachtige manier en hij laat zien. En ook als je nou die laatste regel bekijkt, vers 10b, dan zie je de Heere, mijn gebed, neemt die aan. Dus mijn gebed staat in het midden. Dat wordt ontsloten door de Heere neemt aan. Dus mijn gebed wordt helemaal ontsloten door het antwoord. Zie je, mijn gebed valt niet in de lucht, valt niet ergens in een bodemloos gat, maar mijn gebed wordt opgevangen. De Heere, mijn gebed neemt die aan. Zie je, door de structuur van die regel zie je gewoon hoe God als het ware dat gebed van zijn volk opvangt. En dan gaan we even pauzeren. En drink rustig uw koffie op. Kom rustig verder, want tenslotte, die oude Griekse filosofen, die gaven hun lessen ook al wandelend. Dus dat noemden ze dan de peripatetici. Die wandelden ook rond met hun leerlingen, dus dat is allemaal heel huiselijk. Doe alsof je thuis bent. Ja. Ja, ik kende vroeger iemand. Als ik daar dan op bezoek kwam, dan zei ze altijd, doe maar of je hier bent. Ja. Ja, bedankt. Nou, goed. Want, ja, ik wil nog een enkel woordje zeggen over die psalm 6. En dan gaan we pijlsnel naar psalm 8, want daar heb ik ook nog niets over. En dat moet vanavond eruit. Dat kan niet wachten tot november. Nu is het nog warm, dus moet je niet laten afkoelen. Dus, want kijk, dat is nou het mooie daar in die Psalm 6. Dat laatste fragment, die versen 9 tot 11. Dan zegt die dichter: wijk van mij, want Adonai heeft gehoord. Gehoord heeft de Heer. Vers 10, gehoord heeft Adonai. Vers 10b. Adonai, mijn gebed neemt hij aan. En dan vers 11. Al mijn vijanden, ze zullen beschaamd staan. En wat staat er dan nog bij in vers 11? Yibahalumad. Ze zullen verschrikt zijn ten zeerste. En daar heb je datzelfde woord verschrikt. Uit vers 3 en uit vers 4a. Dat ontwricht. Dus zie je wat er nou gebeurt in die laatste regel. In vers 11. Daar kantelt inderdaad het lied. Want eerst is daar in vers 3 en vers 4. Die benauwdheid en dat gevoel van nou mijn gebeente wordt ontwricht en mijn ziel wordt ontwricht. Maar aan het eind zie je in vers 11, weet je wie er ontwricht worden? De vijanden. De vijanden worden ontwricht. Jehoshu beschaamd zullen worden, zegt vers 11. En ontwricht zullen worden ten zeerste. Al mijn vijanden. En dan vers 11b. Beschaamd zullen ze worden. En dan gaat er opeens aan dat beschaamd worden nog een woord vooraf. Yashuvu. En dan moet je er eens op letten. Dan zie je dat dat ook een woordspeling is. Yashuvu. Yashuvu Yevoshu. Zie je, dat is gewoon dat die medeklinkers stuivertje gaan wisselen. Yashuvu. Shin Beit. En hier Yevoshu Beit Shin. Die twee letters die gaan gewoon omwisselen. Yashuvu Yevoshu. Terug zullen keren. Achterom zullen keren. Ja, beschaamd zullen staan. Raga. In een oogwenk. Dat is het laatste woord. Zie je, dat is even weer een stukje Hebreeuwse poëzie. Zie je, prachtig wordt dat daar uitgebeeld als een soort climax. Of haast als een anticlimax. Om zullen keren. Ja, beschaamd zullen ze staan. In een mum. Raga. Het laatste, dat moet je dan ook heel kort af vertalen. In een mum. Punt. Dan opeens dan voel je. Eind. Daarmee is het eindpunt verteld. Maar wat zie je nou? Moet je eens even erop letten. In die verse 2 tot en met 6. Daar heb je die aanspraak. Die dichter die spreekt tot God. In vers 7 en 8. Daar komt God helemaal niet voor. Afwezigheid. En dan in vers 9 tot 11. Daar spreekt de dichter over God. De Heere heeft gehoord. Hij, mijn gebed neemt hij aan. Moet je letten. In vers 9 tot en met 11. Daar spreekt hij geen één keer meer tot God. Daar spreekt hij alleen nog over God. Derde persoon. Weet je wat dat betekent? Die overgang van eerst het spreken tot God. Eerste deel. Dan de afwezigheid van God. En dan in dat derde deel. Het spreken over hem. Er is een Joodse oud-testamenticus geweest. Meir Weiss. En die zegt, weet je wat dat nou betekent? En daar heb ik dat dan van geleerd. Oh, want dat zijn dan van die kostbare mensen. En daar leer je dan ongelooflijk veel van. En die zegt, kijk, als je nou een psalm hebt. En daar wordt God eerst aangesproken. En dan aan het eind van die psalm, dan zie je dat die dichter gaat spreken niet meer tot God, maar over God. Weet je wat dat wil zeggen? Dat zijn ziel tot rust gekomen is. Denk je, kijk, dat is het. Hij is tot rust gekomen. dan in die versen 9 tot 11, dan hoeft hij niet langer te staan roepen tot God. Van, o God, hoor alstublieft en bent u er wel en zeg eens wat en doe eens wat. Dat mag er zijn, dat appel. Maar in die versen 9 tot 11, dan is dat appel tot rust gekomen. En dan kan hij zeggen, de Heere heeft gehoord. Die overgang van tweede naar derde persoon, dat is het tot rust komen van je gevoelens. Dan is het allemaal op zijn plaats gebracht. Dan ben je, om zo te zeggen, bij God thuisgekomen. En dan hoef je tot hem eigenlijk op dat moment niks meer te zeggen. Want dan weet je, het is goed. Dan hoef je alleen nog maar wat te zeggen tegen de buitenwacht. En even te vertellen hoe het afgelopen is. Dan zeg je, ik zal nog even verslag uitbrengen. Dan weten ze hoe het is. Ja, want dat moeten ze toch ook weten. Anders hebben ze alleen de eerste helft gehoord. Maar God en mens, nou, dat is dan gewoon die verstandhouding van, nou, het is tof. Het is in orde. Ja, mijn ziel is tot stilte gebracht. Ja, dat waren dus een paar dingen over die psalm 6, psalm van genezing. Dan zie je ook een beetje hoe zich dat gaat voltrekken, die genezing. Maar dan voel je ook tegelijk, het gaat hier eigenlijk om de genezing van een heel volk. En dat is dan ook het wonderlijke, wil ik er ook nog even erbij aantekenen. Die genezing wordt ook gezien als een komen uit het dodenrek. Een komen uit de benauwenis. Ja, nu wil ik vanavond ook nog wat met u gaan bekijken over psalm 8. Want dat vind ik zo'n magnifiek lied. Vooral ook omdat ik daar nog weer iets kan vertellen over de structuur. Psalm 8. En daar is nog iets bij. Dat zal ik meteen even op het bord zetten voordat ik het vergeet. Die psalm 8, dat is ook een van die liederen die geschiedenis gemaakt hebben. Want er zijn soms van die teksten of psalmen of gebeden die gaan op een gegeven moment door de eeuwen heen. En wat gebeurt er nou als een lied door de eeuwen heen gaat? Ja, dan wordt het oud, zul je zeggen. Ja. Ja, dat kan gebeuren. Maar dat is niet zo erg. Want de ouderdom, die moet je neer houden. Dus een oud lied is goud waard. Oud is goud in de Bijbel. Dus zo'n lied, dat gaat met mensen mee. Vaak door de pijn heen, door de diepte, door de tranen, door de ballingschap, door de eenzaamheid, door de nacht. En dan op een keer, dan komt zo'n lied weer boven. En dan zeg je tegen zo'n lied, en hoe is het nou met je? Nou, zegt dat lied, ik heb intussen heel wat meegemaakt. Ik heb het soms Spaans benauwd gehad. En soms was het meer piepen dan zingen. Maar, zegt dat lied, ik ben er nog. Henk Abma die zegt ergens, soms is het met een mens net als met een mol. Ja, weet je wel, zo'n mol die zit altijd onder de grond. Altijd in donker. En weet je wat het typische is met mollen? Ik weet niet of je het geluid van een mol wel eens gehoord hebt. Moet je eens bij een molshoop gaan zitten en eens opletten wat je hoort. Ja, moet je je oor daar eens te luisteren leggen. En de kenners die vertellen, die mollen, die kunnen alleen maar hele korte piepjes geven. En ik denk, zo is het met die psalmdichters af en toe ook. Het zijn soms net mollen. En ze kunnen soms alleen maar heel kort piepen. En toch, die kleine korte piepjes Want zo'n mol, nou, die kan niet een heel lied zingen, net als een leeuwerik. Daarvoor zit hij veel te veel beneden. Zo'n mol, nou, die geeft vaak alleen maar een heel kort klein piepje. En boven de grond horen ze het niet eens. En toch, God hoort het wel. En zo'n lied, dat kan gaan door de eeuwen heen en dan op een gegeven moment komt het weer boven en dan zegt dat lied, hoi, ik ben er nog. En die psalm 8, die vind je later weer terug in Job 7. Ik geef eventjes de hoofdlijn aan, dan hebt u dat alvast. En dan nog heel veel later vindt u het weer terug in Hebreeën 2. Ah, dat is heel wonderlijk. En dan zie je dat die dichter van het boek Job, die heeft die woorden van Psalm 8 weer opgepakt. En die Hebreeën schrijver op zijn beurt, die schrijft aan mensen die het soms ook behoorlijk moeilijk hadden en niet breed. En dan zegt hij in Hebreeën 2, nou ga ik maar eens over Psalm 8 spreken. Misschien kunnen ze daar wat aan hebben. En hij gaat die psalm 8 weer toepassen voor de mensen in zijn dagen. Daar zie je dat een lied, dat kan voor een volgende generatie weer actueel worden. Dat zijn actualisaties. Dat is wat die onvergetelijke muzikus Frits Meertens noemde, zing het voorbedachte lied. Ja. Het voorbedachte lied. Ja. Frits Meertens. Die veel te vroeg werd weggerukt door een verkeersongeluk. Maar die zoveel liederen heeft gemaakt en berijmd en op muziek gezet. En ja, dat voorbedachte lied. En dat komt telkens weer terug. Een lied maakt geschiedenis. Ja, een lied is vaak zo kostbaar. Ja, dat ga ik misschien ook nog een keer vertellen in deze serie. En een goed lied, daar zit ook altijd iets in van die dieptewerking. Ook iets van die tederheid, ook iets van het gevoel. Een lied is nooit zomaar van, nou ja, we zingen wel een eind weg en we banjeren overal overheen. Een lied is nooit een bulldozer. Maar een lied heeft altijd iets van... Een lied van bezinning. Soms zit er ook een knik in. Een lied is nooit zomaar rechtlijnig. Zo van, nou, blik op oneindig en we drammen maar door. En... Nee, maar een lied is ook altijd fijngevoelig. Dat vond ik zo mooi, daar moest ik in de pauze even aan denken. Weet je wel, dat volk Israël. Ze waren uit Egypte geleid. En dan... komen ze door die zee heen en dan staan ze daar op de oever van de zee te zingen. Van het paard en zijn ruiter stortte hij in zee. En dan zeggen de rabbijnen, de engelen die wilden ook zingen. En de engelen die stonden klaar om op dat moment een lied aan te heffen. Want dat waren de engelen van de laatste nachtwaken, want zeggen de rabbijnen, die engelen die zingen in ploegendienst en dan bij elke nachtwaken, dan treedt er weer een ploeg engelen aan om hun lied te gaan zingen. En dan die farao met zijn legermacht, die zijn verdronken in het water. En dan staan die engelen op en die willen gaan zingen. En dan zegt God, ho, stop, mond dicht. En die engelen stom verbaasd, waarom dan? Vindt u ons zingen dan niet mooi? Ja, zegt God, maar daar gaat niet om. Maar hier zijn schepselen van mij verdronken in de zee. En willen jullie daarbij gaan staan zingen? Dat gaat niet door. En dan denk je, kijk, die rabbijnen hebben het begrepen. Die Egyptenaren waren ook schepselen. En geen engel heeft het recht om dan een lied aan te heffen. Als daar een Egyptenaar ondergaat in de zee. Daar past geen engelenlied. De enige die het recht hebben om dan eventueel wat te zingen, dat zijn de kinderen Israëls die uit de benauwdheid komen. ternauwernood gered met de hakken over de sloot. En zelfs zij zingen, want zo wordt het van ouds aangegeven in de rabbijnse tradities, ze zingen dat lied van de doortocht door de zee met pauzes, met hiaten. Want zo'n lied, dat is altijd met hiaten. Dat kun je nooit ongebroken zingen. Dat kun je nooit zingen van, oh, ferme jongens, stoere knapen, oh, daar gaan we dan, en van hiep, hiep, hoera, en we gaan naar huis, en hoi. Dat kan nooit van, prijs de Heer, de Egyptenaren zijn dood. Je zingt het met hiaten. Je zingt het met een brok in je keel, en af en toe weer een brok. En dan weer een brok lied, en dan weer een brok in je keel. Voel je? Een brok hier en een brok daar. En alleen door je tranen heen mag je zingen. Omdat je weet dat deze God ook nog hoop heeft voor Egyptenaren. Amen. Voel je, want deze God, hij haalt ze thuis van achter alle grenzen, zegt Willem Barnard. Nou, psalm 8. Dat hebt u inmiddels wel kunnen opzoeken. En nou moet je even kijken, die psalm 8. Want dat is weer een prachtig stukje compositie. Dat noemen ze in de literatuur wetenschap een enveloppenstructuur. Een psalm in de vorm van een envelop. Nou, je weet wel wat een envelop is, daar kun je wat in stoppen. Een envelop met inhoud. Ja, die krijg je op gezette tijden. Ja, en dus je hebt ook liederen, ook in de psalmen kom je ze nogal eens tegen, die hebben de structuur, de compositie van een envelop. Iets eromheen en iets erin. In bepaalde verhaalcomposities heb je dat ook. Er zijn ook literatuurkenners die spreken dan van een sandwichverhaal. Weet je wel, een dubbele boterham met beleg ertussen. Een sandwichverhaal. Maar je kunt dus ook zeggen een enveloppenstructuur. Nu, in psalm 8 is dat heel sterk, want die psalm die eindigt precies zoals die begint. Moet je maar kijken, vers 2, dat is exact hetzelfde als vers 10. Want in vers 2, daar begint het: Adonai, Adonenu, Heere onze Heere, Ma'adir, wat machtig, wat luisterrijk, is uw naam Begol Ha'aretz, over heel de aarde. En precies datzelfde krijg je in vers 10. Nou, dat is dus de envelop. Je kunt het ook noemen een inclusio, een omsluiting. Dat vers 2 en vers 10. Dus wat is de ring waarin die hele psalm gevat is? Dat is de naam van de eeuwige. Waar gaat het om in psalm 8? Om die majesteit van zijn naam. Hoe majesteitelijk is uw naam over de hele aarde. Hoe schitterend. Shuraki die zegt, quel splendeur. En wat een schittering is uw naam. Binnen die envelop, wat wordt daar nou verteld? Wat die naam inhoudt. Kijk, dus in die verse 2c tot en met 9. Dus vers 2ab en vers 10, dat is de omlijsting. En daarbinnen krijg je dan vers 2c tot en met 9. En die versen 2c tot en met 9, die vertellen dan, ja, maar wat is er dan met die naam? Maak dat nou eens concreet. Geef dat nou eens handen en voeten. Want het is op heel de aarde. Dus het moet ergens landen. Ja, en hoe gaat dat dan landen? Henk Abma die zegt ergens zo mooi, je moet jezelf aan land bidden. Ja. Soms dan kun je het gevoel hebben, ik heb geen grond meer onder de voeten. En ik zit maar op die eindeloze golven. En hij zegt, dan kan het gebeuren dat je jezelf aan land bidt. Een psalm kan ook zoiets zijn. Je gaat jezelf aan land bidden. En dan, wat houdt die naam in? Nou, vers 2c. Gij, die uw majesteit toont aan de hemel. Dus wat zie je? Daar begint het. En dan ontdek je dat deze psalm, die gaat een beweging voltrekken van boven naar beneden. Het wordt een verticale psalm. Eerst aan de hemel. Zie je? Uw majesteit aan de hemel. Ja, dat wil zeggen, kijk, dat woord majesteit, dat is dus hier ook heel goed vertaald. Splendeur, zegt Joachim. Schittering. Majestas. En dat tonen, ja, dat is een heel moeilijk punt in de Hebreeuwse tekst. Maar er staat toch eigenlijk een uitdrukking, niet alleen maar tonen, maar dat duidt op een beurtzaam. Dus je kunt letterlijk ook vertalen, uw majesteit, die is daar in beurtzang. En eigenlijk boven of over de hemelen. Beurtzang. Je kunt ook met Buber vertalen, wetgezang. Een soort wedstrijdgezang. Dus daar wordt gezongen. Je zou haast zeggen, om met Willem Barnard te spreken, kom laten we zingen tegen de lange duur van de dingen. Tegen de klippen op. Ja. Laten we zingen dat het een aard heeft. Zingen heeft vaak ook iets militants. Je zingt ergens voor, maar je zingt ook ergens tegen. Juist omdat die naam van God op allerlei manieren bedreigd en belasterd wordt en belaagd. En er allerlei stemmen zijn die zeggen, nou dat is niks, vergeet het maar. Die God van Israël, die kun je wel schrappen. Dan komt daar dat gezang. En daar zijn die zangers en die zingen en toch. Ja, voel je? Over God moet je niet gaan discussiëren. Dat wil zeggen, God moet je niet gaan verdedigen. Je kunt hem alleen bezingen. Amen. Dat is het enige wapen. Het heeft geen zin om met de vuist op tafel te zeggen, ja, maar God bestaat echt hoor. Foei, geloof je dat niet? Nou, daar ben je niks mee. Nee. Maar het is heel anders. Er is een volk en dat staat vaak heel kwetsbaar en heel breekbaar en heel gehavend. Maar, zegt Tom naast de pad zo mooi, dat is zijn gade. Dat is zijn bruid. Dat is dat volk dat vaak door alle kwetsuren en door alle verwondingen heen zegt. En toch, we gaan nog een liedje zingen. En toch, ja, en soms met een gebroken stem, maar het komt. Nou, even verder lezen, vers 3, want dat is nou het wonderlijke. Nou hebben we die hemel gehad, vers 2c, en wat staat er nou in vers 3a? Uit de mond van kinderen en zuigelingen. Hebt geen sterkte gegrondvest. Dat is dan toch een heel onverwacht beeld. Ja. En natuurlijk kun je die tekst op een geboortekaartje zetten en dat is dan wel lief. En toch denk ik dat er nog iets meer speelt dan dat. Wat doen nou opeens die kinderen en die zuigelingen? Waar komen die vandaan? En de meeste uitleggers, die breken zich daar ook het hoofd over en die denken, hé, komen die nou doen? En het wordt nog frappanter als er staat, uit die mond, let erop, hebt gij gegrondvest, weerbaarheid, sterkte, letterlijk weerbaarheid. En dan ook nog, uw tegenstanders, uw benauwers ten spijt. En dan gaat de tekst nog verder, parallelregel. lehashbit, om te doen verstommen. Letterlijk staat er een werkwoord dat afgeleid is van het woord Shabbat. Dus je hebt daar het werkwoord Shabbat. En Shabbat, dat heeft te maken met ophouden. Die zevende dag. Dus hier zit een verborgen verwijzing in naar die zevende dag. Wat gaat er gebeuren uit de mond van die kindertjes en die humpies? Daaruit gaat God Shabbat maken. En wat is de grote Shabbat? Dat is als de vijand en de wraakgierige ophouden. Want Shabbat betekent ophouden. En dan zeggen al die kleine vertrapte en verdrukte mensen, he, eindelijk adem. Want de Shabbat is een dag om adem te scheppen. Mensen, zeggen ze, hoe is het mogelijk? Het is Shabbat. Er zit geen vijand meer op onze nek. Het is opeens stil. Want Frans Rozenzweig die zegt ergens zo magnifiek, weet je wat het unieke van de Shabbat is? Op de Shabbat worden er geen bevelen gegeven. Dat is het einde van alle commando's. Al die andere dagen, dan staat die baas te roepen tegen zijn knecht. Kom hier. Doe die boodschap voor me. Harder lopen. Dat gaat 6 dagen door. En alle bazen die roepen hun knechten. En iedereen zit te commanderen tegen iedereen. Van je moet dit en je moet dat en je moet zus en je moet zo. Maar op de Shabbat, dat is het einde van alle commando's. Want dan valt er niks meer te bevelen. Want er hoeft niks gedaan te worden. Dus op de Shabbat, dat is het einde van bevel is bevel. Eindelijk staat er niemand meer te drammen en te bevelen. Het laatste bevel heeft geklonken. Had je nog wat? Nee, ik heb niks meer. Moet je nog wat? Nee, dat is geweest. Zie je, de Shabbat, eindelijk valt het stil. De vijand en de wraakgierige. Oh, dan is de tirannie verstomd. Verstomd is nu de laatste klachten. Ah, mensen. Om vijand en wraakgierige tot Shabbat te brengen. Wat doen nou die kinderen en die zuigelingen, want daar zijn we nog steeds niet uit. Want af en toe, als je er dan niet uitkomt, dan is het goed om gewoon eens even na te gaan. Komen ze soms nog ergens voor? Want teksten, die werken vaak met elkaar in verband. Ik heb wel eens gezegd, dat is de Bijbel horen in stereo. En de ene tekst roept de andere op. En dan kom je tot de ontdekking dat die uitdrukking kind en zuigeling, die komt nog in een ander Bijbelboek voor. En dat is namelijk in het boek Klaagliederen. Klaagliederen 2 vers 11. Mijn ogen zijn verteerd door tranen. Mijn binnenste is vol onrust. Mijn hartebloed is ter aarde gestort, zegt Sion, om de ondergang van de dochter van mijn volk. Omdat, dan komt het, omdat kinderen en zuigelingen versmachten op de pleinen van de stad. Klaagliederen 2 vers 11. Daar heb je ze. Kinderen en zuigelingen. En ze worden meermalen genoemd in dat boek Kina, in dat klaagliederenboek. Ook bijvoorbeeld in Klaagliederen 4 vers 4. De tong van de zuigeling kleefde van dorst aan zijn gehemelte. Kinderen vroegen om brood, niemand reikte het hun. Dus wie zijn die kinderen en zuigelingen? De moeder is Sion. En de kinderen en de zuigelingen, dat zijn de ballingen. Dat zijn de kinderen van Sion. En moeder Sion is daar als een weduwe die klaagt, want de stad is verwoest en de tempel is vergaan en Nebukadnezar heeft alles plat gebrand. En ze hebben geen moeder meer. Jeruzalem, o moederstad, naar u verlangt mijn hart. Maar je zult er nooit meer komen. En daar gaan ze dan, die ballingen, als kinderen en zuigelingen. En de melk is er niet meer en er is geen brood meer. En er is niemand meer die om hen zich bekommert. Ze zijn als weeskinderen geworden. Zuigelingen zonder melk. Kinderen zonder moeder. Moederloos en daarom moedeloos. Ontheemd en ontworteld. Dus die kinderen en die zuigelingen, dat zijn die ballingen in Babel. Die zeggen, God, we hebben geen moeder meer. En bent u onze vader nog, of bent u er ook niet meer? En dan voel je, dan krijgt die psalm 8 opeens een nieuwe dimensie. Die ballingen. In hun eenzaamheid en in hun donkerheid, daar zitten ze in Babel. En ze voelen zich als machteloze kleine mensjes. En dan komt daar dat woord van die psalmdichter en dat zegt, zal ik je eens wat vertellen? Jullie. Kindertjes, kleine humpies, kwetsbaar en breekbaar, uit de mond, let erop, uit de mond, was het enige wat ze nog hadden. Uit hun stem zal ik sterk de grond vesten. En niet Babel gaat het winnen en Nebukadnezar en al die machthebbers en al die tirannen. Maar het laatste woord, Elie Wiesel zegt het zo prachtig, die Joodse schrijver, die zelf als tiener in het concentratiekamp terecht kwam. Jongen van 15 jaar. En met zijn vader gaat hij erin en zonder vader komt hij eruit. Zijn vader die heeft daar het einde van zijn leven moeten meemaken. En als jongen van 15 jaar ziet hij al die misère, al die ellende. En Elie Wiesel die schrijft ergens een heel indrukwekkend artikel over kunst. Kunst en verhaal. En dan zegt hij één zinnetje. Het laatste woord is aan het slachtoffer. Ik denk, kijk, dat is het. The last word is to the victim. Het laatste woord is niet aan de tiran. Het laatste woord is niet aan de grootste schreeuwlelijk. Het laatste woord is niet aan degene die... die kan brullen en bleren. Maar het laatste woord is aan het slachtoffer. Nou, dat is het hart van de hele Bijbel. Dat is ook het hart van de psalmen. En kijk maar naar Jezus de Messias. Hij gaat de weg tot in de dood en tot aan het kruis. En dan denk je nou, en de hele buitenwacht en het Romeinse Rijk en noem ze maar op. Ze dachten, ziezo, die is uit de weg geruimd, geliquideerd. Maar het laatste woord was niet aan Pilatus. Het laatste woord was niet aan de Romeinen. Het laatste woord was niet aan de machten van het kwaad. Maar het laatste woord was aan het slachtoffer. Aan het geslachte lam. Voel je? Dit is de kern.